Geliefde gemeente, een van de meest tragische en aangrijpende levensverhalen die ik ken is dat van de 19e eeuwse filosoof Friedrich Nietzsche. Die naam zal u ongetwijfeld wel bekend zijn, al weet u misschien verder niks van hem te vertellen. Iemand die ooit geboren werd in een pastorie en zelf ook aanvankelijk theologie ging studeren omdat hij dominee wou worden, maar op een gegeven moment alles overboord gooide. Het geloof, de Bijbel, de kerk, alles ging weg. En hij werd uiteindelijk een beroemd filosoof. Iemand met ideeën waar wij als christenen van huiveren, maar die toch in de wereld, ook in de 20e eeuw, heel veel invloed heeft gehad. Nietzsche gooide namelijk met het geloof in de God van de Bijbel ook heel belangrijke Bijbelse noties weg, zoals vergeving, medelijden, barmhartigheid voor wie zwak is. Dat zijn allemaal dingen, zei Nietzsche, daarin toont de mens zich zwak, maar een mens moet niet zwak zijn. Die moet niet medelijden hebben met wat veracht is en wat hulpeloos is. Want in de natuur moet de wet van de sterkste gelden. Het gaat om de ontplooiing van de ubermens en die untermensje, die het allemaal niet zelf kunnen redden. Ja, dat moet nou eenmaal zo zijn. Maar dan moet je je verder maar niet om bekommeren. Het gaat om het recht van de sterkste. En u hoort misschien al wel in de manier waarop ik deze dingen probeer te verwoorden, dat het niet vreemd is dat in de 20e eeuw een andere bekende Duitser een inspirerend voorbeeld in Nietzsche vond. Dat was Adolf Hitler. Een van de tragische dingen van Nietzsche's leven was dat de man die zo radicaal gebroken had met het geloof van zijn jeugd, de laatste 10 jaar van zijn leven tot volslagen krankzinnigheid verviel. De man die had gepredikt dat je geen medelijden moest hebben met hulpbehoevenden, hij is de laatste 10 jaar van zijn leven volstrekt op de hulp van anderen aangewezen. Maar hoezeer we ons ook kunnen verbazen over de gang van zo'n leven, wat die Nietzsche dus wel goed begrepen had toen die afrekende met het geloof en met de Bijbel, dat is dus dat hij begrepen had dat die God van de Bijbel nou juist wel zegt: heb oog voor het zwakke. Dat die God zelfs als eerste daar het voorbeeld in geeft. God ontfermt zich over wat hulpeloos is en zwak is. En onze tekstgemeente geeft daar een aansprekend voorbeeld van. God geeft al het vee zijn voeder en ook de jonge raven als zij roepen. Dan hoop ik 2 dingen, gemeente. Dat de prediking vanavond niet alleen maar ervoor zal zorgen dat wij onze eigen hulpeloosheid gaan ervaren voor het eerst of opnieuw. Dat we ons ook als het ware zo'n jonge raaf gaan voelen. Maar dat we met die beestjes dan ook de conclusie trekken waartoe ook Psalm 81 ons straks aanspoort. Roep dan, doe je mond open vanuit je hulpeloosheid en laat hem door God vervullen. Gemeente, wij schrijven als thema boven de prediking: God zorgt zelfs voor de jonge raven. 3 gedachten. Daarin is sprake van een vreemde voorkeur, van een verrassende werkwijze en van vertroostende voorzienigheid. God zorgt zelfs voor de jonge raven. Vreemde voorkeur, een verrassende werkwijze en vertroostende voorzienigheid. Gemeente, we hebben vandaag twee psalmen voor ons. Vanmorgen 89, vanavond 147. Twee heel verschillende psalmen. Hoewel u zojuist ook hebt gemerkt, ook de melodie van 147 werkt aanstekelijk. En het brengt je ook onder de indruk van die grootheid van de Heere die hier wordt bezongen. Maar daarnaast is er nog wel een overeenkomst tussen die twee psalmen die we vandaag beluisteren. Ik heb het met u vanmorgen gehad over de twee sporen, de twee thema's van Psalm 89. De schepping en het verbond. De zorg van God voor alles wat leeft en de zorg van God voor zijn volk en kinderen. En die twee thema's keren nu ook terug in Psalm 147. En we moeten dat onderscheiden. We zeiden dat vanmorgen ook tegen elkaar. Alleen maar als schepsel God nodig te hebben. En alleen maar door zijn algemene genade onderhouden te worden. Daarmee wordt de mens niet zalig. Maar terwijl we dat onderscheiden moeten, algemeen en bijzonder, kun je het toch ook weer niet van elkaar losmaken. Want het is wel die ene God die voor allebei zorgt. Om te beginnen de God van de schepping. De God van de sterren, zo zegt het begin van deze psalm. Ja, van de melkweg, van de zwarte gaten en van de supernova's. Gemeente, ik weet niet of u zich wel eens in het heelal verdiept hebt. En als je een beetje een indruk krijgt, maar dat is eigenlijk niet voor te stellen hoe groot het is, hoeveel sterren en sterrenstelsels er zijn, hoeveel miljarden en nog eens miljarden hemellichamen. En om hier dan te lezen, hij telt het getal der sterren. Hij noemt ze allen bij naam. Hoeveel sterren zouden er door de astronomen inmiddels een naam of een nummer gekregen hebben? Een paar duizend misschien. God kent ze allemaal stuk voor stuk. Hoe groot moet die God zijn, gemeente? Daar denken wij niet aan als wij in ons zondigen ervoor kiezen om tegen deze God in opstand te komen. En als je besluit om hem ongehoorzaam te zijn en om je eigen wil te doen. Wij weten niet, gemeente, ik zeg u dat nogmaals, ik zeg het tegen mezelf ook. Wij weten niet met wie wij te doen hebben, hoe groot hij is, hoe onvoorstelbaar het is om tegen zo'n God elke keer weer nee te zeggen. Hij is niet alleen de God van die grote dingen in de natuur, maar ook van datgene wat op aarde plaatsvindt. Van de regen, van de sneeuw, van het vee op duizend bergen. En ik geloof dat ik het vandaag al eerder heb gezegd, maar ik zeg het nog maar een keer. Mocht u de natuur ingaan, in binnen- of buitenland, verbaas u over Gods voorzienige zorg, over zijn scheppende kracht en bewonder hem om zijn werk. Maar dat is nog maar de ene helft van Psalm 147. Aan de andere kant dus weer dat andere spoor. Die bijzondere zorg voor het volk van zijn verbond. En dat is in dit geval wel in een bepaalde fase van het leven van Israël. U hoort daar iets van in het begin van de psalm, vers 2. De Heere bouwt Jeruzalem, hij vergadert Israëls verdrevenen. Dit moet een lied zijn wat ontstaan is in die tijd van wederopbouw. Laten we zeggen de tijd van Ezra en Nehemia. Toen er een deel van het volk na de ballingschap terug mocht gaan naar Jeruzalem. Om daar weer een bestaan op te bouwen. Toen heeft deze onbekende psalmdichter zijn lied gedicht. En hij is onder de indruk van de vaderlijke zorg van God voor zijn volk. Niet alleen maar van vandaag na de ballingschap, maar ook als hij terugkijkt over de eeuwen dat het volk van Israël mag bestaan. En als hij erover nadenkt hoeveel onderscheid God gemaakt heeft tussen dat ene volk en al die andere mensen. Gemeente, we weten niet wat voor volken er allemaal in het Oude Testament geleefd hebben. We kenden er een paar bij name. Amorieten, Kanaanieten, Hetieten, Ferezieten. U kent het hele rijtje van de mensen die voor Israël in Kanaan gewoond hebben. Allemaal verloren gegaan, gemeente. op Rahab na. En al die andere grote volkeren, de Syriërs en de Assyriërs en de Babyloniërs, allemaal verloren gegaan op Naaman na. En nou dat speciale volk te mogen zijn dat de wet kent en dat de beloften heeft, dat een tabernakel bezit en later een tempel kreeg, waar ze met de dienst der verzoening in aanraking kwamen, waar ze de prediking hoorden: God is genadig omwille van het offer. Gemeente, daar komt die man, die psalmdichter, niet over uitgedacht, en ik hoop dat u inmiddels, want we hebben dat wel vaker tegen elkaar gezegd, ook iets van die verwondering mag kennen. Niet voor niets dat wij in doopdiensten bij het binnendragen van de kinderen nog wel eens een keer het laatste vers uit Psalm 147 laten zingen. Hij gaf aan Jacob zijn wetten. En daar mogen we nou via dat verbond bij horen. Hij deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde hun en niet anderen in zijn wegen wandelen. Ja, zo wou hij met die anderen niet handelen. Heren, waarom ik wel? Heeft u dat alles gebeden? Heb jij dat alles tegen de Heren gezegd, jongen of meisje? Heren, waarom ik nou wel? Onbegrijpelijk. En midden in die lofzang gaat nou die dichter, en daarin koppelt hij die twee thema's ongemerkt aan elkaar. Ik hoop dat u dat in de loop van de preek gaat merken. Zowel de schepping als dat verbondsleven. Hij gaat dat door elkaar mengen. Hij gaat dat aan elkaar koppelen. Nou gaat hij spreken over de zorg die God besteedt aan zijn schepselen. Hij geeft al het vee zijn voeder. U ziet de koeien op de weilanden staan. U denkt in gedachten aan zo'n kudde schapen met een herder ergens door Israël lopend. En wat er al niet meer aan beesten rondlopen. Allemaal krijgen ze vanuit de schepping hun eten. Maar nou haalt die psalmdichter er één beest uit. De raven. Ja, de jonge raven. Maar wat zijn raven? Nou, dat is niet een beest wat je zomaar in Sliedrecht tegen kunt komen. Hoewel het wel zo is dat nadat ze in ons land jarenlang uitgestorven waren, ze inmiddels zich weer hebben gevestigd. Ik heb er zelf wel eens een op de Veluwe zien overvliegen. En in Limburg zijn ook verschillende broedparen. Bijzonder, want het zijn hele grote vogels, ook in hun soort. Je hebt verschillende kraaiachtige, kraaien, kauwen, roeken. Maar nou zijn die raven de grootste van alle soorten kraaien. Ze kunnen wel 65 centimeter hoog worden, dat is groot voor een vogel. En hun vlucht, hun spanwijdte kan wel het dubbele bedragen. 125 centimeter. Het is ook heel wat gemeend als je zo'n beest ziet overkomen. En in Israël waren ze ook in de tijd van het Oude Testament heel veel voorkomend. Hoewel je er niet voor in een stad moest zijn of op een dorp. Biologen zeggen, het zijn vogels die zich eigenlijk in streken ophouden waar zo weinig mogelijk mensen leven. In de vlakke velden, in de dorre woestijnen, in het bergland van Juda. Maar ze strekken zich dan ook over het hele gebied van het Heilige Land uit. Vanaf de rotsen bij de Dode Zee tot aan de bergen van de Libanon. Overal vind je in Israël raven. En het zijn echte rovers. En dat wist u al, want we hebben in ons land daar ook een spreekwoord voor. Hij steelt als de raven. Dat is spreekwoordelijk. Vandaar dat het best wonderlijk is, gemeente. Heeft u wel eens over nagedacht dat dat nou ook een blijk is van Gods wondermacht, als de profeet Elia in 1 Koningen 17 zich voor Achab gaat verbergen bij de beek Krit. En hij wordt door Gods voorzienigheid onderhouden, dat daar nou juist die rovers voor ingezet worden. Dag in dag uit krijgt Elia brood en vlees via de raven. Een wonder, want een raaf is normaal gesproken niet te verzadigen. Wat hij in zijn bek krijgt, eet hij zelf op. En het geldt voor zijn jongen ook. Niet te verzadigen beesten. En ze eten trouwens alles wat ze kunnen krijgen. Omnivoren zijn het. In optima forma. Alles wat je ze voorzet, eten ze op. Al is het dood, half bedorven vlees. Al ligt daar een kadaver op de grond. Een raaf eet het allemaal op. En vandaar dat een raaf in de Bijbel ook niet altijd een goede naam heeft, gemeente. Soms ook wat sinister als er gesproken wordt over een raaf. Ik kan bijvoorbeeld denken aan het eerste moment dat deze vogel in de Heilige Schrift opduikt. En dat is eigenlijk wel bijzonder, gemeente. Ik weet niet of u daar wel eens over nagedacht hebt, maar die raaf is de eerste vogelsoort die ooit in de Bijbel wordt genoemd. De kinderen weten misschien wel op welk moment dat is, dat die raaf dan wordt genoemd. Dat is in het 8e hoofdstuk van het boek Genesis. Als Noach het venster van de ark opendoet en als eerste beest, als een soort verkenner, de raaf uitlaat. En die raaf die vliegt heen en weer. Die raaf komt ook niet meer terug. Sinister eigenlijk. Want als een echte aaseter kan die genoeg vinden om zich mee te voeden. Wat inmiddels op het water ligt te drijven. Niet zo vreemd dat zo'n beest met zulke eetgewoontes volgens de boeken Leviticus en Deuteronomium tot de onreine dieren wordt gerekend. En ik noemde net het woord sinister. Wat vindt u van de woorden van Agur uit Spreuken 30? Het oog dat de vader bespot en ongehoorzaam is aan zijn moeder, zullen de raven der beek uitpikken. En net zo dreigend klinkt het eigenlijk in een van de profeten. Jesaja 34 spreekt een oordeel uit over het land Edom. Als Gods oordeel dat land zal treffen en zijn bevolking zal vernietigen, dan zal blijkbaar dat land ontvolkt worden. Er zal geen sterveling meer wonen. Weet je wie er dan nog wel wonen? De raaf zal daarin wonen. Een van de weinige momenten dat je een positief woord over raven hoort is in het Hooglied. Als in Hooglied 4 de bruid bezig is om de schoonheid van haar bruidegom te beschrijven en ze zijn hele lichaam langs gaat van top tot teen, dan zegt ze ook iets over het haar van de bruidegom. Weet je, dat haar is gekruld, zwart als de raven. Maar terwijl die bruid dat positief bedoelt, gemeente, dacht ik toen ik erover zat na te denken, dat zou natuurlijk ook zo'n raaf juist weer wat eng kunnen maken. Zo'n zwart, gitzwart beest. En als die overkomt, dan krijg je het ook een beetje koud als die zijn snavel open doet en hij gaat krassen. Zo'n schor, naargeestig geluid. Een beest wat thuis is, op de afvalhopen en op de galgenvelden. Ja, vandaar, gemeente, dat ik er wel niet verder naast zal zitten als ik zeg, die raaf, dat is niemands lievelingsdier. Dan zouden de kinderen maar moeten zeggen vanavond, iedereen heeft wel een lievelingsdier. Er is niemand hier in de kerk die zegt, dominee, dat is nou mijn lievelingsdier. Een raaf. En is het dan niet vreemd, als de psalmdichter nou al die dieren gaat beschrijven in één adem, die allemaal leven van de milde hand van de schepper die al het vee zijn voedsel geeft. En dan wordt er één uitgepikt. En wie wordt er nou juist uitgenomen? Je zou bijna zeggen, Gods lievelingsdier, de jonge raven. De Heere Jezus doet dat later trouwens ook, gemeente. Ik kom er in het derde punt van de preek nog even op terug. Als hij in Lucas 12 iets gaat zeggen over heilig onbezorgd zijn, dan noemt hij speciaal in dat onderwijs ook de raven. Maar deze psalmdichter noemt de jonge raven. En dat is eigenlijk nog meer opmerkelijk dan de raven in het algemeen. Want u weet wel hoe dat is, als een beest nog niet volgroeid is en die vogels zitten dan nog klein, half kaal in het nest. Ze zijn nog niet zo mooi zwart als de ouders. Ze hebben nog van dat dons waarvan je zegt, wat wordt het nou? Het is eigenlijk niet zo'n mooi gezicht, vooral niet als ook nog die bekjes open gaan. En ze krijsen er ook nog bij. En ze hebben eigenlijk alleen maar honger. Wat kun je verder met een jonge raaf, gemeente? Het beest heeft alleen maar honger. Hulpeloos. En wie zou daar nou op letten? Wie let nou op een jonge raaf? Ja, zegt de psalmdichter. De God van Israël. En hoort u dat in deze korte tekst op deze manier een stukje evangelie ligt opgesloten? Tenminste, en dat moet ik er natuurlijk wel bij zeggen, als u bereid bent om zich met zo'n beest in zo'n nest te laten vergelijken. Kan natuurlijk zijn dat u zegt, dominee, dat gaat niet aan. Zover ga ik niet mee in de preek. Ik wil van alles tegen me laten zeggen, maar niet dat ik als een jonge raaf eruit zie. Of dat ik een kind van een raaf ben. En dat ik de aard van een raaf heb. Maar als je dat nou wel tegen je laat zeggen, gemeente. Als je nou door de Heilige Geest ootmoedig gemaakt bent. En dan kan een mens veel hebben hoor. Dan kunnen ze van alles tegen je zeggen. Om dan geestelijk voor de spiegel te gaan staan. En te zeggen, nou, ik heb net een stukje biologie gehad. Een aantal dingen over raven. En dan kan ik me eigenlijk best naast zetten. En dat mensen mij niet als eerste zouden uitkiezen, kan ik daarom ook nog wel begrijpen. En ook als het dan gaat over dat hulpeloze, gemeente. Dat is ook iets om te leren. Om dat ook als vrucht op de prediking in je hart te gaan voelen. Heren, nou ben ik ook inderdaad zo hulpeloos. Want ik heb aan alles gebrek wat ik nodig heb om getroost te leven en zalig te sterven. En ik kan het mezelf nog niet eens toe-eigenen. Ik kan het niet naar me toe halen. Ik ben wat dat betreft niet meer dan zo'n beest in zo'n nest. En ik kan alleen maar het van een ander verwachten. Maar ja, wie zou nou zo iemand willen helpen? Nou gemeente, dat is dan een van de wonderlijke dingen die ik u hoopte te laten zien vanuit onze tekst. Die hoge, ontzaggelijke God van het heelal en van het verbond en van het welbehagen. Die hoort de stem der jonge raven. En ik zei net al, zo'n man als Nietzsche had het wat dat betreft wel goed begrepen, al wou dit er niet aan. Maar dat is nou iets wonderlijks van die God van de schriftgemeente. Nietzsche zei, laat de armen maar aan hun lot over. Laat die zwakken maar sterven, want ze verdienen niet beter. Ze zullen het er wel naar gemaakt hebben. En wat moet je met al die mensen? En God, gemeente, zoekt ze nou juist op. Die in hun zonden en ellenden, heeft u gezongen, tot hem zich ter genezing wenden. Ja, het is vreemd, gemeente. Maar als zo iemand tot de hoge God gaat roepen, als zo'n beestje uit zo'n nest, dat is muziek in Gods oren. Het geroep van jonge raven. Juist dat hulpeloze, juist dat zwakke, niet dat sterke, niet dat onafhankelijke. En gemeente, datgene wat er straks na onze tekst gezegd wordt, sluit daar natuurlijk wel bij aan. Ook een beeld wat ons wel kan aanspreken als het gaat over die sterkte van het paard en de benen van de man. Heeft u begrepen waarom dat er zo staat? Dat is eigenlijk net zoiets als wat in onze tekst staat. Kijk, de sterkte van het paard en de benen van de man, dat zijn termen uit de oorlog. Waar steunt een generaal op, waar verwacht een koning heil van, als die tegen iemand anders moet gaan optrekken? Nou, dan ga je tellen. Dan ga je de cavalerie langs, hoeveel paarden hebben we met ruiters, zijn het sterke paarden, kunnen ze draven in het oorlogsveld, hoeveel manvoetvolk hebben we, zijn ze in staat om lange marsen te lopen, de benen des mans, daar reken je op als overste over een leger. En God, gemeente, wuift het allemaal weg. Hij heeft het zelf niet nodig voor de bouw van zijn koninkrijk, maar hij zegt intussen tegen ons ook, vertrouw er nou niet op en verwacht het er niet van. En weet je hoe het gaat met die paarden? Dat briesend paard moet eindelijk sneven. Hoe fel het draaf in het oorlogsveld, kan niemand de overwinning geven. Zijn grote sterkte baat geen held. Weet je hoe het zit met al die mannen op het slagveld? Schilden, bogen, dolken, dappere oorlogsvolken. Wijsheid moet nog kracht kunnen nooit bevrijden. Zonder 's Heeren hulp en macht. Nee, wie op zichzelf vertrouwt, die komt een keer omgemeend. En daarom moeten we daarvan af, zegt Psalm 147. Daar moet je van af. God hecht er geen waarde aan, maar wij dan ook niet. En als we dat kwijtraken, wat blijft er over? Een nest met vogels. Onaanzienlijk, veracht, hulpeloos, hongerig. En dan gaan ze roepen, jongens en meisjes. En wat komt eruit als jonge raven gaan roepen? Nou, daar ga je ook niet voor je plezier bij zitten, hoor. Gekras, gekrijs, gepiep. Het is niet mooi om naar te luisteren. Maar gemeente, God hoeft ook geen gebeden die mooi zijn om naar te luisteren. Misschien zijn er wel in de kerk die daar ook wel eens mee tobben. Heer, ik kan niet bidden. Leer ons bidden. Dat zeiden de discipelen al. En als je dan probeert om te bidden, je weet soms geen woorden te vinden. Je hoort iemand anders bidden. Je denkt, ik wou dat ik ook zo kon bidden. Je hebt mensen met gebedsgaven. Maar gemeente, het gaat helemaal niet om gebedsgaven. Als die nou zelfs die jonge raven hoort. Juist omdat ze zo hulpeloos zijn. En omdat er verder niks moois aan zit. En God hoort ze toch. Zit er nou niet over in, gemeente, of uw gebeden mooi zijn, als ze maar echt zijn. En vertel al je armoede maar aan hem. Maak het niet mooier dan het is. Stort alles maar voor hem uit. Al je hulpeloosheid, je armoede, je verlegenheid en je onwaardigheid. Ik zou zeggen in het licht van onze tekst, hoe armzaliger ons gebed, hoe beter het is. Hij hoort de stem der jonge raven. En die leegte die wij dan moeten laten zien. En die hulpeloosheid die wij dan moeten gaan erkennen. Die wil hij om Jezus wil verhoren. Omwille van hem die ook een keer heeft geroepen. En toen was het geen ravenjong toen hij riep. Toen was het nota bene de eigen zoon van die grote God die riep, mijn God, mijn God. En toen kwam er geen antwoord. Toen kwam er geen uithelper. Toen kwam er geen verlossing. Gemeente, daarom is Psalm 147 vers 9 waar. Aan de jonge raven als zij roepen. Maar gemeente, ik haast mij naar het volgende punt van de preek, want u kunt natuurlijk ook vragen, dominee, dat is dan nou eenmaal zo dat God dus naar die beestjes luistert, waarom weet niemand, dat is ook iets van zijn verkiezend welbehagen, dat God nou juist acht slaat op waar wij aan voorbij zouden gaan. Maar hoe doet hij dat dan? Hoe hoort God de stem van de jonge raven? Hoe geeft hij ze dan het voedsel waar ze zo naar uitzien? En dat is niet voor de eerste keer dat die vraag gesteld wordt als we dat vanavond zo tegen elkaar zeggen. Er zijn heel veel uitleggers geweest die zich daar het hoofd over gebroken hebben in de loop van de kerkgeschiedenis. Hoe zit dat nou als dat zo wordt gezegd? Hoe doet God dat dan? Want zit daar dan iets bijzonders achter? Nou, er zijn bepaalde gedachten over weergegeven waar ik u wel iets van wil vertellen. Je zou zelfs kunnen zeggen, daar zijn allerlei mythes over ontstaan. Allerlei sterke verhalen waarvan niemand weet waar ze precies vandaan gekomen zijn. Maar die dan juist die hulpeloosheid van die jonge raven aandikken. Er zijn verhalen over dat raven de gewoonte hebben om na verloop van tijd, als die beestjes nog heel erg afhankelijk zijn, dat ze toch hun jongen over de rand van het nest werpen en ze in de steek laten. Dat soort verhalen zijn zelfs in de kanttekenaren op de Statenvertaling doorgedrongen. Ik citeer uit de kanttekenaren. Men zegt dat ravenjongen, omdat ze wit paddenhaar hebben, dat wil zeggen nestdons, dat ze daarom verlaten worden tot zij zwart geworden zijn. En intussen wonderbaarlijk door God gespijst worden met wormpjes die uit hun uitwerpselen groeien. Alsjeblieft. Matthew Henry heeft ook zo'n soort verhaal. En als u dacht, ja, nou is de dominee weer modern, hij gooit de kanttekenaren en Matthew Henry terzijde. U moet weten dat zelfs Johannes Calvijn al van dit soort verhalen heeft gezegd, dit zijn Joodse fabels. Dus niemand die er verstand van heeft, die je ooit heeft gezien dat het zo gaat met raven. Integendeel, mensen die raven bestudeerd hebben, hebben juist opgemerkt dat die ouders die beestjes niet verstoten en in de steek laten, maar dat ze juist zeer trouw zijn en nauwgezet en ijverig in het verzamelen van voedsel voor hun jongen. Ja, zegt iemand, dominee, intussen vind ik het toch wel een beetje spijtig hoor. Dat nou zo'n mooi verhaal over dat die beesten dan verstoten worden. En dat er dan op een hele aparte, buitennissige manier toch voor voedsel wordt gezorgd. Er is ook zelfs een uitlegger die zegt, die wormpjes groeien uit de schors van de bomen waar dat nest in hangt. Toch wel jammer dat zo'n verhaal sneuvelt in zo'n preek. Want laten we eerlijk zijn, gemeente, wij houden van bijzondere verhalen, is het niet waar? Wij houden ook van bijzondere geestelijke verhalen. Bijzondere, verrassende leidingen, uitreddingen en andere belevenissen. En doet God dat dan nooit? Jawel. Want hij die de sterrenstelsels bij name kent, weet soms verrassende wegen te vinden om zijn kinderen uit te redden. Inderdaad, wonderbaarlijk soms. Nou, weet u wat nou het meest verrassende is van die God van Psalm 147? Dat die God bij voorkeur geen buitennissige wegen gaat en geen opzienbarende dingen doet, maar dat hij het allerliefst langs onopvallende, gewone, dagelijkse wegen werkt. Want wij hebben helemaal geen vreemde verhalen en fabels en mythen nodig, gemeente, om een antwoord te geven op die vraag, hoe doet God dat nou, die jonge raven voeden als ze roepen? We hebben het meest voor de hand liggende antwoord over het hoofd gezien. Daarvoor geeft God die beestjes een vader en een moederraaf. Dat is zijn manier om de beesten te voeden. De ene beest zoekt voedsel voor het andere omdat hij nog niet kan vliegen en zelf erop uit kan gaan. En als u dat teleurstellend vindt, gemeente, moet u vanavond maar bidden of u het wonder ervan mag gaan zien. Het wonder dat God nou bij voorkeur zo werkt. En dat je er blij om mag worden. En dat je ook de genade krijgt om in je eigen leven die gewone middelen van God te gaan ontdekken en te gaan waarderen. En dat je zegt, Heer, ik heb er nog nooit zo over nagedacht. Ik ben een keer geboren uit een gewone vader en een gewone moeder. En die twee gewone mensen heeft u gebruikt om me A te voeden en B op te voeden. Ze zijn allemaal met lek en gebrek opgevoed, gemeente. Maar dat was al een bijzonderheid van Gods voorzienigheid, niet waar? Zo gewoon als het is. Het gezin waar je opgroeide. En dat je toen langs hele eenvoudige wegen in aanraking kwam met het evangelie. Ze gaven je niet toen je twee was, de institutie van Calvijn op je schoot, maar ze gaven je een kinderbijbel. En dan ben je gewoon in kinderlijke taal het voorgelezen. Dat was Gods manier om je het evangelie bij te brengen. En toen mocht je naar de Calvijnschool of naar een andere school gaan. En toen werd op je eigen niveau en later op catechisatie en op allerlei andere manieren, werd elke keer weer, dag in dag uit, via gewone mensen in gewoon Nederlands, werd het evangelie aan de deur van je hart gelegd. De zondagschool en in de kerk. Ja, in de kerk ook, in die gewone kerkbank waarvan je wist, dat is mijn plek. En elke zondag was het weer hetzelfde aanblik. Met diezelfde gewone mensen links en rechts naast je. En die gewone dominee. Die een preek hield net als alle andere weken. Niks opzienbarends. Maar het is Gods manier van werken. En gemeente, laten we intussen blijven beseffen over wie wij het hebben. De God van de Melkweg. De God van de miljarden. De God van de lichtjaren. En van de oneindige ruimte. Die grote God die onbegrijpelijk is in zijn almacht. En die nu ervoor gekozen heeft om op deze manier zich neer te buigen over wat klein en afhankelijk is. Is dat nou geen wonder, gemeente, hoe laag de Heere ook in ons leven is afgedaald? En dat hij nou niet alleen maar heeft gegeven aan mensen die erom hebben geroepen. Wat laten we het daar eens over hebben? Zouden er vanavond ook in de kerk zitten? Ik weet het niet waar ze zitten. Ik weet niet wie dat allemaal zijn. Daar loop je niet mee te koop natuurlijk. Maar dat er hier ook mensen zitten die met alles wat ze van God gekregen hebben en alle aansporingen die ze gehad hebben, dat ze nog nooit vanuit hun hart tot God hebben geroepen. Toch kreeg je het. Toch zoveel gehad. Moet daar het hart nou niet eens onderbreken, gemeente? Je bent nog minder dan een jonge raaf. Die roepen nog om wat ze nodig hebben. En een mens houdt nou zijn mond maar dicht. Och, gemeente, zou dan die psalm je niet moeten aansporen waar de preek straks mee eindigt? Doe je mond nou eens open. Want er is bij deze God zoveel te krijgen. En hij is bereid om het je te schenken. En als we nu wel hebben leren roepen, gemeente, dat is ook een toepassing die bij dit punt hoort. Laat dan onze tekst ons een aansporing zijn om de middelen te gebruiken. Verwacht het niet van bijzonderheden. Wacht niet op die stem of dat briefje of die ene tekst, die lichtflits of dat visioen. Waardeer en gebruik de gewone middelen. De, ik zeg het tussen aanhalingstekens, de moeder en de vader raaf van de prediking bijvoorbeeld. Dat is de gewone manier waarop de schepper aller dingen voedsel uitdeelt. Laat daarom je plek nooit leeg onder het woord. En besef, dat is de stem van God die tot mij spreekt. Heere, geef dat ik met de psalmdichter het mag gaan ervaren. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Want dan wordt het gewoon een heel bijzonder, gemeente. Als de geest er dan in meekomt en me laat zien het wonder van het gewone. preek van onze dominee. Een preek van die gastpredikant, die gelezen preek. Maar het was wel zijn woord. Het was de manier waarop hij voedsel geeft. Gemeente, intussen, en dat is het laatste punt. Intussen is deze tekst natuurlijk ook zeer vertroostend. Voor degenen die zich bij deze God kind aan huis mogen weten. Als je dat nou allemaal hebt geleerd van de Heere, wat je moet leren. Op die school van de Heilige Geest, je naast die raaf laten zetten. Je voor de spiegel laten zetten. Je hulpeloosheid laten aanzeggen en je onwaardigheid. En je ziet er niet uit als jonge raaf en het klinkt ook nog nergens naar. En je hebt alleen maar honger. Honger en dorst naar de gerechtigheid. Om dan te horen, gemeente, uit het woord. En dat mag toch ook wel ondervonden worden. Want de Heere maakt niet alleen maar hongerig. Hij verzadigt ook die honger die hij zelf werkt. Om te merken dat het waar is. Als er dan geroepen wordt. En als ik dan als die jonge raaf naar boven leer zien. En mijn mond open sper. Dan geeft de Heere alles wat ik moet hebben. Hij hoort. Verhoort. En hij zorgt. Ja, dan moet ik toch nog even denken aan die tekst die ik net terloops noemde uit het evangelie van Lucas. Dat haalt de Heere Jezus nou speciaal naar voren. Als hij in Lucas 12 het gaat hebben over de discipelen. Die nu in kinderlijk vertrouwen op hun hemelse vader hun weg mogen gaan door dit leven. En zegt hij tegen de discipelen: jongens, als je nou nog eens langs zo'n nest loopt. En als je die vogels ziet vliegen in de lucht. Die bekende zwarte beesten, weet je wel, die raven. Aanmerkt de raven. Dat ze niet zaaien en dat ze niet maaien, welke geen spijskamer nog schuur hebben, en God voedt dezelfde. Hoeveel gaat gij de vogelen te boven? Ik begrijp wel, gemeente, dat is geen aansporing tot zorgeloosheid. Het er maar op los leven, je verantwoordelijkheid niet kennen en kijken waar het schip strandt. Nee, geen zorgeloosheid. Er is nog een ander woord wat er wel op lijkt, maar wat heel wat anders inhoudt. Onbezorgdheid. Niet alleen maar voor de vergeving van je zonden je lot in handen leggen van de Vader, maar voor je hele bestaan. Want zou hij die zelfs een nest met jonge raven niet te klein acht, zou die degene niet horen, gemeent, die hij om het bloed van zijn lieve zoon tot zijn kinderen heeft aangenomen? Ja, ook in een tijd van recessie. Wonderlijk is dat eigenlijk. In een tijd van armoede wordt dat geloof dat onze tekst wil wekken het meest aangevochten, maar ook het meest bevestigd. Juist in een tijd van minder worden. En dan is het dus waar, we hebben daar ook wel voorbeelden van, niet waar, ouderen die dat in de crisistijd hebben meegemaakt, dat God wel wonderlijke wegen kan gaan als het in het leven van zijn kinderen gaat spannen. Want hij maakt het hoe dan ook waar, zijn machtig arm beschermt de vromen. Hij zal hen nimmer ondoen komen in dure tijd of hongersnood. Of zoals David het op die prachtige manier zegt in Psalm 37, als hij aan het eind van zijn leven is gekomen en hij blikt terug. Hij zegt: weet je wat mij opgevallen is over die zorg van God voor zijn kinderen? Ik ben jong geweest, ook ben ik oud geworden. Ik heb nooit gezien de rechtvaardige verlaten, nog zijn zaad zoekende brood. En ik zou voorzichtig zijn, gemeente, in de dingen die ik nu ga zeggen, maar zou een mens soms wel eens een crisis nodig hebben om daar weer wat van te leren? Want iemand die alles heeft, die gaat vanzelf minder roepen. is het niet waar? Zo is onze tekst ook voor Gods volk bemoedigend. Maar ook aanmoedigend. Mag ik u daar ook nog een gedachte voor meegeven, kinderen van God? Want als uw Vader in de hemelen iemand is die zelfs en juist oog heeft voor de jonge raven en oor heeft voor hun gekrijs, zouden zijn kinderen dan ook niet datzelfde moeten gaan krijgen? Als je nou op die God zelf mag bouwen en als je hem mag navolgen, gemeente, dan moet een mens toch ook oog krijgen voor het zwakkere, voor het verdrukte. Dan kan die geen volgeling van Nietzsche worden. Nee, dan wordt hij net als zijn vader. Zoals het gebed des Heren het ook zegt. Dat in ons doen, dat elk als kind aan u gelijk en in zijn doen uw beeltenis blijkt. Kijk je naar de nood in je eigen omgeving, maar dan lees je ook wel eens zo'n folder van zo'n hulpverleningsorganisatie en dat laat je dan niet koud. Dan geef je naar vermogen aan de jonge raven als hun geroep jouw oor bereikt. Maar het is duidelijk, gemeente, mens kan geen beelddrager zijn van de grote schepper als hij zelf niet iets heeft gekregen van die gestalte van die jonge raaf. Of ik kan het ook breder zeggen. Als je niet iets hebt gekregen van zo'n jong vogeltje. Kijk hem nog één keer in het nest zitten, gemeente. Hij kan niks, hij weet niks. Hij is klein, hulpbehoevend. Een rammelende maag. Eén ding, instinctmatig. Bekje gaat open. Het geluid wordt gehoord. En op het zien van die open gesperde monden komen de ouders aanvliegen. En ze geven wat ze nodig hebben. Gemeente, zo wil God het ook doen. Levenslang zo zijn kinderen in alle hulpeloosheid onderhouden. En als dat waar is, gemeente, dan is die allereerste psalm die u ooit geleerd hebt de beste psalm om je leven lang te blijven zingen. Doe uw mond wijd open en God zal hem vervullen. Amen.